Goedemiddag, mijn naam is Judith Sargentini. Ik ben Europarlementariër voor GroenLinks, ondertussen alweer 2,5 jaar. En delegatieleider van GroenLinks in het Europees Parlement. We zijn daar met z'n drietjes, zoals het langzamerhand bijna alle delegaties op die van het CDA en de PVV na, in het Europees Parlement met z'n drietjes zijn. Ik ben vereerd hier te mogen spreken. Ik heb natuurlijk meneer Klamers bijdrage gelezen in de Trouw van de week. Ik mocht ook een paar weken geleden in de Haagse Hogeschool spreken. Op een bijeenkomst waar ze eigenlijk meneer Barroso hadden uitgenodigd. Die kon niet. En toen zeiden ze, vangt u hem even op? Nou, dat jokt u. Dat jokt u. Maar goed, ik mocht daar wel mijn eigen staat van de Unie uitspreken. En een deel van wat ik daar heb gezegd zal hier in, met andere woorden, geheid nog een keer terugkomen. Een muntunie is een muntunie zonder politieke unie is een wankel bouwwerk. Ik denk dat we dat wel kunnen vaststellen. En dat is waarom GroenLinks in de jaren 90 van de vorige eeuw weigerde in te stemmen met de invoering van de eenheidsmunt. En de huidige eurocrisis bevestigt daarin ons gelijk, maar dat is geen reden voor leedvermaak. Integendeel, het doet ons pijn om te zien hoe de Europese politiek machteloos staat tegenover de paniek en de speculatiedrift op de financiële markten. En ik hou mijn hart vast voor een mislukking van de euro en de daarop volgende verbrokkeling van de interne markt. Dat zou een economische crisis zonder weerga veroorzaken, die miljoenen inwoners van de eurozone van hun baan berooft en allen fors armer maakt. De Europese Unie zou voor jarenlang vleugellam zijn. En nu al zie ik met leedwezen dat grote uitdagingen als de klimaatcrisis en de Arabische lente van de Europese agenda afglijden, omdat alle politieke energie opgaat aan het bestrijden van de eurocrisis. Die crisis is niet alleen een schuldencrisis, maar vooral een politieke crisis en een bankencrisis. En daar gaat mijn eerste deel van het betoog over. De eurocrisis is ook een crisis van democratie, zoals de toenemende macht van technocraten illustreert. Dat is het tweede deel van mijn verhaal. De democratische speelruimte die op nationaal niveau verdwijnt, moet op Europees niveau worden teruggewonnen, is mijn stelling. En daar zal ik in het tweede deel een aantal voorstellen voor doen. De gemiddelde staatsschuld in de eurozone is lager dan de Amerikaanse, de Britse of de Japanse staatsschuld. Toch richt het wantrouwen en de speculatiedrift van de financiële markten zich vooral tegen de eurozone. De eurocrisis is bovenal een politieke crisis. Het ontbreekt aan vertrouwen dat de eurolanden samen de verantwoordelijkheid nemen voor het wegwerken van hun schulden en het draaiend houden van hun economie. Kunnen 17 regeringen en 17 parlementen hun deelbelangen overstijgen om de gezamenlijke munt te redden? En durft de Europese Centrale Bank, onafhankelijk als zij is, uit haar keurslijf te breken om te doen wat nodig is? Dat is waar de markten sterk aan twijfelen. Er zijn stappen gezet, maar die waren te klein en ze kwamen ook steeds te laat. En Griekenland is maar 2% van de economie van de eurozone. Toch hebben de leiders van de eurolanden de Griekse brand niet kunnen beteugelen. De vonken zijn nu overgeslagen naar Italië, Spanje, Frankrijk, België enzovoort. En naar de banken. Terwijl we nog maar enkele dagen of weken hebben om de euro te redden, weten de nationale regeringen hun padstelling niet te doorbreken. De Duitse regering is fel gekant tegen een grote rol voor de Europese Centrale Bank bij crisisbestrijding en de ECB zelf ziet het ook niet zitten. Merkel hamert op snelle bezuinigingen en hervormingen in de zwakke eurolanden. De regeringen van die landen zien hun inspanningen echter teniet gedaan door oplopende rente op hun schulden. Want de markten zijn in de greep van een zelfbevestigende paniek. En daardoor worden landen die op zichzelf solvabel zijn, zoals Italië en Spanje, alsnog richting een bankroet gedreven. En deze landen smeken dan ook om een resolute optreden van de Europese Centrale Bank. In tijden van paniek moet de ECB ruimhartig liquiditeitssteun verschaffen aan solvabele landen, zoals ook banken die nu krijgen. En in economentaal, en ik zeg er meteen bij, ik ben dat niet, ik ben een historicus, maar in economentaal, de ECB moet de rol van lender of last resort gaan spelen. Het ontbreken van zo'n uitlener in laatste instantie is in mijn ogen een ernstige ontwerpfout van de muntunie. En dat stelt het Centraal Planbureau in zijn boek over de eurocrisis van afgelopen week ook. Er resteren ons een aantal opties. De ECB kan een renteplafond instellen voor de landen waarvan het nu mondjesmaat obligaties opkoopt. Ze kan liquiditeit verschaffen aan het euronoodfonds, waardoor dat fonds eigenlijk de big bazooka, om met Rutte te spreken, de big bazooka wordt die nu ontbreekt. Of de ECB kan het IMF van geld voorzien voor een forse steunfaciliteit voor eurolanden. Linksom of rechtsom, om de eurobrand te beteugelen is heel snel heel veel pluskracht nodig. En daar zijn schrik je speculanten af en stel je beleggers gerust. Dan bescherm je de belastingbetalers, want wanneer gaan die het schip in? Die gaan het schip in als het bluswater opraakt, terwijl de brand nog voortwoedt. De bank. Het publiek draagvlak voor de redding van de euro zou groter zijn als Nederlandse politici, met Rutte en de Jager voorop, niet steeds zouden spreken over een schuldencrisis van Zuid-Europese landen. Het is vooral een bankencrisis, stelt het Centraal Planbureau. En het begon met een bankencrisis in de Verenigde Staten. Door de reddingsoperaties voor banken sloegen de overheidsfinanciën uit het lood. Ook voor de Zuid-Europese schulden dragen banken verantwoordelijkheid. Onze Noord-Europese banken hebben ons spaaroverschot doorgesluist naar Zuid-Europese overheden en banken en bedrijven. En gelokt door aantrekkelijke rendementen hebben zij te weinig acht geslagen op de risico's, de zeepbellen en het onproductieve karakter van veel investeringen. Nu banken moeten afboeken op deze vorderingen, zijn het opnieuw de overheden die moeten bijspringen. En daaruit moeten wij lessen trekken. De liberalisering van financiële markten is doorgeschoten. De onzichtbare hand van de markt, waarvan neoliberalen zoveel heil verwachten, blijkt vaak mis te tasten en houdt vervolgens dat handje op bij de overheid. Nieuwe, grensoverschrijdende regels zijn nodig voor de financiële sector. En er is al een begin gemaakt. Hogere kapitaalbuffers voor banken, meer transparantie rondom derivaten en een verbod op ongedekte credit default swaps. Nieuwe Europese toezichthouders. Maar er moet ook nog veel gebeuren. Een scheiding van nuts- en zakenbanken, een heffing op financiële transacties, een Europees bankenreddingsfonds te vullen door de sector zelf. En ook sterke Europese toezichthouders, want ze liggen nu nog aan de ketting van de nationale toezichthouders. Onze Europese economieën zijn op alle mogelijke manieren met elkaar vervlochten. Nationale of quasi-Europese oplossingen schieten tekort en we zullen echt meer soevereiniteit moeten delen in Europa. En niet alleen als het gaat om het bankentoezicht. De crisis van de democratie. Dat is de derde crisis. Die van de democratie. Die crisis heeft veel facetten. Meer dan ik hier nu kan behandelen. En het is te simpel om te stellen dat Europa de nationale democratie uitroept. Neem Berlusconi. Deze zakenman-politicus die zijn mediamacht misbruikte om herkozen te worden. Die meer deed om uit handen van justitie te blijven dan om het land te redden. And there is something rotten in the state of Italy als de keizer Bunga Bunga speelt terwijl Rome brandt. En zonder de druk van financiële markten en van Europese collega's zou Berlusconi wellicht vandaag nog steeds premier zijn. Maar een vitale democratie zou Italië ook dan niet geweest zijn. De democratische legitimatie van de Europese bemoeienis met Italië vormt wel een probleem. Toen de rente op de Italiaanse staatsobligaties in augustus snel steeg, moest de Europese Centrale Bank ingrijpen tegen wil en dank. Bankpresident Trichet en zijn opvolger Draghi stuurden een brief naar Berlusconi met gedetailleerde instructies voor bezuinigingen en hervormingen. Daarmee werd het Italiaanse begrotingsbeleid gedicteerd door bankbestuurders op wie geen democratische controle mogelijk is. Door technocraten. Kunt u dus zeggen, de Italiaanse begrotingsbeleid is gedicteerd door de technocraten van de Europese Centrale Bank. Wanneer Europa genoodzaakt is om zo diep in te grijpen in de nationale politiek, dan zou je willen dat het door democratisch gecontroleerde bestuurders gebeurt. Door de Europese Commissie bijvoorbeeld, die verantwoording aflegt aan ons, aan mij, aan het Europees Parlement. Maar Barroso had nog de machtsmiddelen, nog de financiële middelen, om Berlusconi de les te lezen. En dat moeten we in de toekomst beter regelen, als we de euro en ook onze democratie willen veiligstellen. De eurocrisis heeft zowel in Griekenland als in Italië regeringen van technocraten aan de macht gebracht. Met steun van het parlement, dat wel. En met goodwill onder de burgers die de euro niet willen inruilen voor een drachme of een lire. De Griekse regering telt wel degelijk politici en, in Italië was dat ook zo geweest als de grote partijen elkaars ministerskandidaten niet hadden gevetood. Maar toch, ook hier hebben de financiële markten en Europese instellingen een grote rol gespeeld bij de selectie van respectievelijk Papademos en Monti als premiers. En het gevaar met die technocraten is dat zij doen alsof er maar één methode is om een land weer gezond te maken, terwijl het nog altijd om politieke keuzes gaat. Ook al staat de noodzaak om te bezuinigen en te hervormen buiten kijf, dan nog maakt het een groot verschil of je de allerarmste op droog brood zet of de vermogende burgers zwaarder belast. Het is een keuze. Een politieke keuze. Of je alleen maar bezuinigt of dat je ook nog investeert. Kortom, ook technocraten zullen politiek moeten gaan bedrijven om steun te krijgen voor hun plannen. En Europa moet beseffen dat daar tijd voor nodig is. Dat is een extra reden om de zwakkere eurolanden te beschermen tegen paniek op de financiële markten. Daar hebben we, zoals ik zei, het blusvermogen van de ECB voor nodig. En bankpresident Draghi had de brief aan Berlusconi liever niet geschreven afgelopen zomer. Hij wil zelf niet in die politieke rol gedrukt worden. Laat hij dan Monti wat tijd geven om het politiek debat aan te gaan met zijn parlement en zijn burgers. De keerzijde van de solidariteit die we nodig hebben in de eurozone is discipline. Niet de Europese Centrale Bank moet die zekerstellen, maar de Europese Commissie. En daartoe heeft de Commissie meer doorzettingsmacht nodig. Bij het afdwingen van begrotingsdiscipline, maar ook bij de aanpak van economische onevenwichtigheden die de eurozone bedreigen. Tot deze onevenwichtigheden behoort niet alleen het gebrek aan concurrentiekracht van zuidelijke eurolanden, maar ook het forse handelsoverschot van Nederland, om niet te spreken van onze hoge private schulden ten gevolge van onze hypotheekrenteaftrek. Het H-woord is gevallen. Grotere Europese bemoeienis met de economische politiek van alle eurolanden is onvermijdelijk als we de euro willen houden. En u begrijpt, ik wil dat graag. Er gaan steeds meer stemmen op voor het opbreken van het verdrag van Lissabon om de muntunie te voorzien van een steviger fundament. Herman Van Rompuy, de voorzitter van de Europese Raad van Regeringsleiders, komt in december met eerste voorstellen voor een verdragswijziging. De Europese regeringsleiders zullen deze wijziging beperkt willen houden tot begrotingsdiscipline en economische convergentie. Maar de tijd dat de regeringen zo'n verdragswijziging onderling konden bedisselen, is voorbij. Volksvertegenwoordigers willen mee onderhandelen. Ik wil mee onderhandelen. In het verdrag van Lissabon hebben we immers vastgelegd dat majeure verdragswijzigingen voortaan worden voorbereid door een conventie. Een forum van regeringsvertegenwoordigers, Europese en nationale parlementariërs, die in het openbaar onderhandelen over nieuwe verdragteksten. Dat is wel zo democratisch. En een breed forum betekent een brede agenda. En wat GroenLinks betreft ook een democratiseringsagenda. Want de democratische speelruimte op nationaal niveau, waar de democratische speelruimte op nationaal niveau verdwijnt, kan en moet er op Europees niveau democratische ruimte voor worden teruggewonnen. En hoe zou die democratiseringsagenda eruit kunnen zien? Ik noem u 3 punten. 1. De invoering van de grensoverschrijdende kieslijsten bij de Europese verkiezingen. Burgers kunnen dan 2 stemmen uitbrengen, 1 op een nationale partij, ik zou zeggen GroenLinks, en 1 op een Europese partij, zoals de Europese Groenen. Er zijn immers mensen die op Daniel Cohn-Bendit willen stemmen, of dan wellicht op Guy Verhofstadt. Maar belangrijker is dat de Europese partijen hun kandidaat voor het commissievoorzitterschap aan alle Europese burgers kunnen presenteren. De lijsttrekker van de partij die eurowijd de meeste stemmen verzamelt, heeft een sterke claim om Barroso op te volgen. En om de baan van Van Rompuy, het voorzitter van de regeringsleiders, ook meteen maar mee te pikken. Want de voorzitters van Europa, Barroso en Van Rompuy, rijden elkaar nu regelmatig in de wielen. Stem op mij en u krijgt 2 presidenten voor de prijs van 1. Dat lijkt mij een sterke verkiezingsbelofte die een voldongen feit kan scheppen voor Europese regeringsleiders. Zo krijgt de Unie een krachtige president met een kiezersmandaat. De commissie zal soms een beul zijn die nationale stokpaardjes afslacht, maar laat dat dan een beul zijn die we zelf gekozen hebben. Voorstel 2. Individuele verantwoordelijkheid voor eurocommissarissen tegenover ten opzichte van het Europees Parlement. Het Europees Parlement heeft formeel niet het recht om afzonderlijke eurocommissarissen weg te sturen. Het kan alleen het hele Europese Commissie tot aftreden dwingen, zoals in 1999 is gebeurd. Individuele politieke verantwoordelijkheid maakt het makkelijker voor het parlement om falende commissarissen weg te sturen. De spannendste debatten, zien we in de Tweede Kamer, zijn die waarbij de stoel van een minister wankelt. Wellicht zien we Rosenthal de komende dagen nog hele moeilijke sprongen maken. Ik denk aan dat artikel in de NRC van afgelopen weekend. Zulk drama heeft het Europees Parlement ook nodig om onze kiezers beter te kunnen bereiken. Individuele verantwoordelijkheid is ook een logische aanvulling op de individuele beslissingsmacht die de Eurocommissaris voor Economische en Monetaire Zaken, meneer Olli Rehn, onlangs heeft gekregen van Barroso. Rehn mag op eigen gezag waarschuwingen en sancties opleggen aan begrotingszondaars. Dat is een stap in de richting van supercommissaris voor begrotingdiscipline die de Nederlandse regering bepleit. Het is een machtige positie. Het is ook een politiek positie. Want begrotingsregels moeten worden gehandhaafd tegen de achtergrond van een wisselvallige conjunctuur. Het gaat niet om een technocratenbaan, maar om politieke keuzes en die vragen om verantwoording en controle. Mijn derde voorstel. Striktere controle op de naleving van de grondrechten. Landen die kandidaat zijn voor het EU-lidmaatschap toetsen we steeds strenger op de kwaliteit van hun democratie en hun rechtsstaat. Maar de tekortkomingen van lidstaten worden te vaak door de vingers gezien. Dat wreekt zich ook in de eurocrisis. Zie Griekenland, waar corruptie en belastingontduiking het zo moeilijk maken om de begroting sluitend te krijgen. Zie ook Italië, waar de mediamacht van Berlusconi de democratie jarenlang verstikte. Ik zou graag zien dat de Unie het toezicht op de grondrechten aanscherpt in samenwerking met de Raad van Europa. Het EU-grondrechtenhandvest, dat hebben we niet voor niets. Een supercommissaris voor grondrechten is die niet even nodig als een supercommissaris voor begrotingsdiscipline. Ik denk het wel. Onderling vertrouwen in Europa kun je niet afroepen. Het moet georganiseerd worden. En daarvoor is meer nodig dan een sluitende boekhouding. Het is nog steeds mogelijk dat de eurocrisis een sterker Europa oplevert als onze leiders doortastende besluiten nemen. Een gelouterd Europa dat strenger let op de naleving van afspraken. Een Europa dat, dankzij hervormingen van de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid, de talenten van haar beroepsbevolking beter benut. Een Europa met meer concurrentievermogen en innovatiekracht, dat niet bang hoeft te zijn voor opkomende grootmachten. Een Europa dat opnieuw de leiding neemt in de strijd tegen klimaatverandering. Alleen al omdat het koploper wil zijn in groene technologie. Een Europa dat zich durft open te stellen voor producten en arbeidskrachten uit de buurlanden, omdat het steunen van de Arabische lente een unieke kans biedt op democratisering van die buurlanden en daarmee ook op veiligheid aan onze buitengrenzen. Een Europa dat haar model van een economische vervlechting en bovennationale besluitvorming, dat ons al meer dan 60 jaar vrede bracht, zelfbewust uitdraagt aan de wereld. Een Europa met een euro die, juist omdat hij bescherming biedt tegen grillen van de financiële markten, de ruimte voor democratische politieke keuzes weer vergroot, zowel in Brussel als in de nationale hoofdsteden. Dank u wel.